Amen. Dankjewel, Bruno. God zegen. Amen. Laten we naar het woord van de Heer gaan. We gaan verder in onze reeks. Zoals het hart is, zo spreken wij. Amen. Over het temmen van de tong. Ik denk misschien, oh, temmen van de tong is dus weer die boring teaching. Maar het gaat dieper dan alleen maar het mogen zeggen, het verboden van dit en dat te zeggen. Het gaat dieper dan dat. Ik heb dat voorbije weken ook altijd in het begin gezegd. Hè? Spreuk 18:21. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Maar het gaat dieper dan alleen maar wat mogen we zeggen, wat mogen we niet zeggen. Amen. Het is geen religie. Het is geen wetticistisch iets, onderricht. Het gaat over wie je bent in Christus. Het gaat over je nieuwe schepping. Het gaat over uw nieuw hart, de nieuwe mens die Jezus aan u heeft gegeven door in zijn werk. Amen. Het gaat over de nieuwe kledij die de Heer aan ons heeft gegeven. Hè. Doe die nieuwe kleren aan. Bekleed uzelf met Christus. Amen. We moeten onszelf bekleden met de passende kledij die de Heer ons heeft gegeven doorheen zijn werk aan het kruis. Amen. Passende kledij, zodat mensen van de wereld zouden zien dat er iets anders is, dat er een verandering in ons, dat er een transformatie in ons is. En zoals het hart is, zoals het nieuw hart is, zo gaan we spreken. Dus het is geen onderrichtsserie van je mag niet dit zeggen, je mag niet dat doen, je moet het zo en zo doen. Nee, we gaan bekijken van wat zit er in ons hart, wat heeft de Heer aan ons gegeven, hoe wil de Heer dat we ons gedragen. En veel van onze gedragingen vroeg of laat komen naar buiten en het is evident aan de vruchten, het is evident aan de woorden, aan de wijze waarop wij onszelf naar buiten laten zien. Amen. Dat is evident aan wat er in ons hart zit. Amen. En we hebben zo de voorbije weken gezien dat we niet hoeven te bedriegen, niet hoeven te liegen, niet hoeven te jammeren en klagen. Dat we traag moeten zijn om te spreken, snel om te luisteren. En dat zijn allemaal zaken van de oude ik. Allemaal zaken van de oude mens. Amen. Maar we hebben de nieuwe mens aangetrokken. En die is gekleed in waarheid. In liefde. In geduld. In opbouw. En al die andere goede zaken van de vrucht van de geest. Amen. De Bijbel zegt om niet te jammeren en te klagen, maar altijd de Heer te danken. En dat is een daad van geloof. Dat is een daad van geloof. Wil je weten wat het is om te wandelen in geloof? Wel, dat is, ook al voel je het niet, ook al heb je pijn, ook al steekt het je tegen en gaat het niet volgens alles in je leven, toch is het een daad van geloof om te zeggen, dank u Heer, dat u bij me bent. Dank u God, amen, dat u bij me bent. En dat zijn de zaken die we doen in geloof. Dat zijn de zaken die we doen omdat het woord van God ons zegt, niet omdat ik het moet, maar dat is eenmaal wie ik ben. Amen. Als je een paar preken hebt gemist, ga zeker en vast online en daar kan je de rest nog eens bekijken. Is interessant. Vandaag zou ik willen hebben over een ander aspect van ons taalgebruik. Dat ook komt vanuit een niet getransformeerd hart of een deel van ons hart of onze gedachten die we nog niet in lijn hebben gebracht met de Heer zijn gedachten. En dat is een tong dat oordeelt. Ja? Een tong dat oordeelt. Zijn jullie hongerig vandaag? Naar meer? Want hetgeen we leren is niet zo simpel. Amen. Het gaat over de dingen van het hart. Hè? En ik hoop dat je hongerig bent, want vandaag de dag, ik weet dat je wordt afgeleid met van alles en nog wat. En media en social media en nieuws en alles probeert je aandacht te grijpen. Vooral in deze tijden van lockdown, als je in een lockdown zit tenminste. Proberen we ons te entertainen op van allerlei andere mogelijkheden. Maar ik bid in de naam van Jezus dat hij je hongerig mag maken. Want als er geen honger is, dan zal het woord van God ook niet beginnen te vloeien. Dan zal de rivier van God begint pas te stromen wanneer er veel honger is naar het woord en de aanwezigheid van God. Amen. Ik zal nogmaals zeggen, de rivier van God begint pas te stromen, amen, daar waar dat er een honger is, in een hart waar dat er een honger is naar de aanwezigheid van God. Zie, ik kan maar tot een zeker niveau prediken. Maar wanneer er veel hongerige mensen zijn, dan verhoogt dat de zalving van Gods woord naar uw hart toe. Want er is niets beter en krachtiger voor mij dan om te zien hoe dat Gods schapen worden gevoed met Gods woord. Halleluja, dat is fantastisch om te zien hoe dat zij hongerig zijn naar meer. Maar hoe moeilijk het is om te prediken tot mensen die het woord van God maar iets zien als een tijdsinvulling. Een half uurtje dat ze vrijmaken in de week. En als het te lang duurt, dan gaan ze al op hun smartphone om maar de rest. Ik bid in de naam van Jezus dat er terug een vuur op u mag neerdalen, dat u mag overtuigen van de nood om hongerig te zijn naar hem. Amen. Want anders word je een droge, stilstaande rivier en die beginnen te stinken aan een tijd. Amen. Dus ik bid in de naam van Jezus nu dat het ontbijt wordt geserveerd. Ik ben maar een garçon. Ik ben maar een garçon. Je komt met de plaat. En ik kom om de maaltijd aan te bieden. Maar mensen die reeds vol zijn, mensen die reeds denken te gegeten hebben, die gaan daar niet zo opgetogen over zijn. Maar zij die altijd hongerig zijn, die elke dag vernieuwd worden naar het beeld van God, zeggen: amen, kom maar op, geef maar aan mij. Dank je Jezus, ik ben maar een garçon. En als je honger hebt, dan maakt het niet uit wie dat de garçon is. Als je maar het eten krijgt en als je maar honger hebt naar het woord van God, amen. Dank je Jezus, halleluja. Laten we even naar Matthäus 7, vers 1 tot en met 15 gaan. 1 tot en met 5, sorry. Dat is een bekende vers, u kent het. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Amen. Ik zou graag vandaag hebben over u het temmen van een oordelende tong. Een tong dat oordeelt. Het is een issue dat veel christenen verwart. Aan de ene kant worden we opgeroepen door de Heer Jezus en door Paulus en andere Nieuwtestamentse schrijvers om niet te oordelen. Maar aan de andere kant worden we wel aangemaand om op te passen voor de valse profeten, voor de valse messiassen, voor bepaalde fariseers, voor wolven in schaapskleren, voor zij die kwalijke praktijken beoefenen. En als we willen oppassen voor zo'n personen, moeten we op de een of andere manier een oordeel vellen. Dus aan de ene kant lezen we oordeel niet, aan de andere kant is oordeel ze naar hun vruchten. Jezus zei, je zal erkennen dat je leerling van mij bent aan de hand van hun vruchten. Dit houdt een oordeel in. Ik herken iemand aan zijn vruchten, aan zijn werk, aan zijn daden, aan de manier waarop hij spreekt, de plaatsen die hij bezoekt, de manier waarop hij geeft, of hij een man of een vrouw is naar het voorbeeld van Jezus. En dat kan alleen maar, dit kan ik alleen maar doen als ik hem of haar beoordeel. Amen. Dus we worden opgeroepen om niet te oordelen, want alleen God is de rechtvaardige rechter. Maar we moeten wel een beoordeling doen tussen goed en kwaad. Met de kennis en wijsheid die God ons geeft. Dus wat wil Jezus zeggen met het niet oordelen? Terwijl dat we wel moeten oordelen. Laat me het even verduidelijken. Johannes 7. Jezus zegt hier, ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Dus Jezus zegt, oordeel niet in Matthäus 7, opdat je zelf geoordeeld wordt. En in Johannes 7 zegt hem, laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Dus er is een tijd, er is een manier om rechtvaardig te oordelen en er is een onrechtvaardige manier om te oordelen waarover Jezus het had in Matteüs 7. Amen. Jezus zegt, laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Met andere woorden, het is je oké om te oordelen, maar het moet rechtvaardig zijn. Verzamel al de feiten, niet op basis van geruchten, niet op basis van schijn. Ga je oordeel niet op de schijn af, niet omdat je denkt dat je iets hebt gezien of gehoord van die en die, en die hebben het gehoord van die en dat. Oordeel niet te snel. Maak niet te snel, kom niet te snel tot een conclusie over bepaalde mensen. Amen. Soms kunnen de zogezegde feiten helemaal geen feiten zijn, maar gewoon iemands versie van de feiten die hij heeft verdraaid, die hij heeft geframed. Ik ben daar de laatste maanden enorm mee bezig, ook in mijn boodschappen, over de impact van desinformatie, de impact van misinformatie, van het framen van zogezegde feiten en statistiek allemaal naar de hand doen van wat zij willen dat het zegt en ze dan voorbrengen als waarheid. En mensen beginnen direct te oordelen op basis van een meme dat ze op Facebook hebben gezien. Ken je die memes? Dat zijn zo van die fotootjes, tekeningsjes en dan in grote drukletters daar een zogezegde uitspraak over die foto. En dat wordt dan gedeeld en gespreid en dat wordt dan aangenomen voor waarheid. En op basis daarvan worden dan oordelen uitgesproken over de mensen. En zo heb ik al talloze YouTube-filmpjes gezien over zogezegde valse profeten. Pastors die zogezegd iets zeggen achter de pulpit en ze laten dan alleen maar de clip zien, snap je? Waar dat er iets over gezegd wordt, over een onderwerp, maar dat wordt dan uit zijn context genomen en dan is er direct het kenmerk, pam, valse profeet. Hij is lid van een verborgen sect. Heb je al die filmpjes gezien waar een pastor toevallig zijn handen heeft en toevallig doet hem zijn vingers in mijn vingers hier? Een beetje zo. Hè? Oh, dat is het teken van Satan. Dat is het teken van het beest. En de pastor die doet zijn handen zo, maar ja, zijn vingers niet helemaal gestrekt, niet zo, maar hij doet een beetje zo. Oh, dat is het teken van Satan. Hij behoort tot de Illuminati. Hè? Valse profeet, bam, niet aan de luisteren. Ah, dank de Heer voor wijsheid. Dank de Heer dat ga in uw oordeel niet op de schijn af. Maar laat uw oordeel, is dat rechtvaardig om aan de hand van één beeldje heel de rest van zijn preek in de prullenmand te gooien, omdat hij de vingers niet in de juiste positie had? Dat is natuurlijk nonsens. Maar mensen die gericht zijn op sensatie, die in hun hart gericht zijn op sensatie, heel snel oordelen, gaan dat direct verspreiden. En op basis van wat? Op basis van schijn. Denk niet te snel slecht over een ander. In Jacobus, ik ga er zoiets op komen, staat, spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Amen. Denk niet te snel slecht over een ander, want met wat motivatie jij oordeelt, zal je zelf geoordeeld worden. In het Nederlands zeggen ze, boontje komt om zijn loontje. Amen. Wat je hebt gezaaid, zul je oogsten. Als jij de hele tijd met een oordelende tong spreekt en misinformatie gaat delen en op basis van die informatie gaat delen, het zal tot u terugkomen. Wees daar maar zeker van. En dan ga jij ooit zeggen, hoe durven ze mij zo oordelen? Ik heb dat helemaal zo niet gedaan, dat is compleet uit de context, ja. Waar sta je dan? Daar sta je dan, heb je niks. En ik hoop dat God u dan compassie en genade geeft om u te doen inzien dat bij dezelfde manier dat jij hebt geoordeeld, zou je nu geoordeeld worden. En God gebruikt soms jouw motivatie van oordeel en gebruikt dat tegen u om u op uw knieën te brengen, om u een les te leren. Amen. Een ander regio in ons leven waar we mee moeten oppassen, is vooroordelen. Ja? Een vooroordeel is een oordeel hebben voordat je die mens kent. Voordat je eigenlijk, dat zijn vooroordelen over bepaalde groepen. Over bepaalde mensen met een huidskleur, een bepaalde type huidskleur, vooroordeel over bepaalde mensen met een politieke voorkeur. Vandaag leven we in een zo polariserende wereld, links tegen rechts, dat het nog moeilijk is om neutraal in het midden te blijven. Dat het moeilijk is om peacekeepers, vredemakers te zijn. Jezus roept ons op om geen standpunt in te nemen. Amen, buiten dan natuurlijk het standpunt van de Heer. Maar om groepen bijeen proberen te brengen. En dat kan alleen als je elk vooroordeel laat varen. Want een vooroordeel is gebaseerd op uw ervaring met één of twee, een kleine deel van een groep. En je gaat dan dat oordeel verspreiden over gans de groep. Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Iedereen, misschien heb je het zelf al gezegd. En het begint meestal als het volgende. Ik ben geen racist, hè. Maar, ik ben geen racist, hè, maar het is toch altijd hetzelfde met die groep, hè. Het is nou toch eens altijd hetzelfde. Het zijn altijd dezelfde. En, als je snapt wat ik bedoel. En je mag die groep enig wat invullen. Maar zo beginnen meestal de conversaties. Ja, ik wil nu niet roddelen, hè. Maar, en dan beginnen ze te roddelen. En beginnen ze te vooroordelen op basis van een ervaring. Een beperkte ervaring met een beperkt percentage. Want niet iedereen in die groep is zo. Amen. Maar ons sensatiezucht, ons wraakzucht, ons klaagzucht in ons oude hart houdt ervan om te vooroordelen. Want dan hoeven we de volgende persoon die van diezelfde groep komt geen kans meer te geven. We bouwen gewoon een muur. Ik wil niet dat jij mij nog gaat kwetsen, want iemand van jouw groep, iemand van jouw huidskleur heeft mij dit en dat aangedaan. En ik heb gehoord van een die en die dat zij dat hem ook hebben gedaan. Dus ik geef u geen kans meer. Ik ga niet neutraal zijn. Pam, je hebt afgedaan. Want je bent zoals de rest. En dan verliezen we onze getuigenis natuurlijk. En verliezen we een kans om het licht van Jezus te laten schijnen. Want we doen gewoon mee met de rest. Amen. Dank de Heer dat Jezus zo niet was. Stel je voor dat Jezus vooroordelen in zijn hart had. Stel je voor dat Nicodemus, die kwam naar Jezus in het midden van de nacht. Een bekende fariseer in de partij van de fariseers. En die kwam, o rabbi, we hebben gehoord dat de dingen die u hebt gedaan, die moeten van God komen. Nicodemus, zeg je een fariseer? Ja, rabbi. Maar toen zag je weg, zei ik ken al uw soort. Jullie, fake news zijn jullie, fake news. Je verspreiden allemaal geruchten over u, over mij. Maak dat je weg bent. Jij vreemd wat ik doe, je liegt over mij. Jij zet dezelfde als uw groep. Maak dat je weg, zei ik wil je niet horen. Stel je voor dat Jezus vooroordeel. Stel je voor dat hij zijn hart had laten leiden door vooroordelen. En hadden we nooit Johannes 3 in onze Bijbel gehad. Had Nicodemus nooit de boodschap gehoord over opnieuw geboren worden. Stel je voor dat in Johannes 4 Jezus vooroordeel in zijn hart had ten opzichte van Samaritanen. Samaritanen, een volk dat gemeden werd door de Joden, want zij waren onrein. Zij waren allemaal compromisers. Zij hadden de wet van Mozes, maar zij aanbaden op een andere berg, in een andere tempel. En zij verkrachten, zogezegd, de wet van Mozes. Maar dank de Heer dat de Heer zich niet liet leiden door vooroordelen over een bepaalde groep. En hij zag daar die vrouw komen. En die vrouw hoorde de woorden van Jezus, kan jij mij wat drinken geven? En de vrouw keek, ja, wie bent u? Ik ben een Samaritaan, u bent een Jood. Jij vraagt mij niet om water. Zij had een vooroordeel. Joden gingen niet om met Samaritanen. Waarom vraag je mij iets? Jezus had kunnen antwoorden, oh sorry, ben jij een Samaritaanse? Oh sorry, doe maar verder, ik heb niks met u te maken. Ja. Dank de Heer dat de Heer zich niet liet leiden door vooroordelen. Dank de Heer dat toen hij aan het kruis om, en links en rechts van hem, werd er iemand gekruisigd, amen, een dief. Dank de Heer dat hij zijn hart openhield. En terwijl een van de twee dieven zei, Heer, heb genade op mij wanneer je komt in het koninkrijk van God. Dank de Heer dat Jezus niet zei, jij bent een dief. Jij hebt uw verdiende loon hier aan het kruis verdiend. voilà, ik heb niks met u te maken. Je bent zoals die ene rechts hier zeker. Die mij zit uit te lachen. Die denkt dat het hier gedaan is. Je bent waarschijnlijk zoals al die andere dieven niks van. Ik moet niks van u horen. Dank de Heer. De Heer kwam en hij doorzag mensen. Hij was de enige die op een rechtvaardige manier een oordeel kon vellen. Die vrij was van vooroordelen. Amen. Want hij doorzag de mensen. Halleluja. Hij doorzag de mensen. Amen. En laat trouwens dan nooit een excuus zijn. Want sommige spirituele mensen die geleid worden door de geest. Zeggen dan, ja, maar ik heb dat doorzien. Die mens die is slecht. Dat kan zijn. Amen. Maar dan heb je veel... Dan heb je een goede getuigenis nodig van de Heer. Dan moet je bekend staan, amen, onder de geloofgemeenschap van iemand met goede vruchten. Als je zoiets wilt zeggen op basis van wat jij hebt gehoord in de geest. Snap je wat ik wil zeggen? Als jij met je profetische gaven iemand wilt veroordelen door wat jij hebt gehoord in de geest, dan moet je vruchten hebben. Die ermee gepaard gaan. Want anders, mijn broeders en zusters, luister niet naar die mensen. Luister niet naar die mensen die oproepen tot oordeel op basis van wat zij in hun dromen of visioen hebben gehoord. En ze hebben niet de vruchten van een rechtvaardig iemand. Amen, in de Heer. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En dit maar even terzijde. Amen. Amen, dat Jezus zegt, hè, je zult ze herkennen aan hun vruchten. Jacobus 4, spreek geen kwaad van elkaar, broers en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En de wet roept op van, heb uw naaste lief, zoals u zelf. Daar heeft Jacobus het over. Nogmaals, het gaat hier over kwaad spreken op basis van niet complete informatie. Jezus sprak kwaad over bepaalde groeperingen, hè, addergebroed, witgepleisterd en noemde bepaalde leden van de fariseers witgepleisterde graven. Hè. Hij sprak wel, als je dat kwaad kan noemen, maar de Heer had natuurlijk een rechtvaardig oordeel, want hij doorzag hun, hij zag wat er in hun hart was. Hij zei, jullie zijn van jullie vader de duivel. Amen. De leugenaar van het begin. De vader des leugens. Amen. Dus Jezus kon een rechtvaardig oordeel maken. Op basis van wat zij lieten zien. Amen. Maar wij mogen niet kwaad spreken op basis van incomplete informatie. Op basis van leugens. Op basis van achterdocht. Daarmee, ik ben altijd heel voorzichtig. En mensen die mij kennen, die weten dat ik zo niet ben. Hè. Mijn moeder kan dat beamen en anderen ook als ze afkomen en zeggen dat dit en dat al hoort en die en dat je dat gedaan, dat ik altijd heel voorzichtig ben om iets aan te nemen, dat ik denk van ja, maar wacht, hè, is dat wel helemaal zo en moeten we niet, ik ben er voorzichtig in, want ik wil niet van de tevoren reeds een oordeel over uitspreken als je nog niet de beide partijen hebt gehoord. Natuurlijk als iets heel evident is. Dan worden we opgeroepen om te beoordelen. Want anders weet je niet wat kwaad of slecht is. Wat een valse profeet of een echte profeet is. Amen. Halleluja. Dus we moeten zelfs oordelen of beoordelen. Maar we moeten het op een correcte, rechtvaardige manier doen. En dan komt terug wat ik heb gezegd in verleden week in mijn preek. Traag zijn om te spreken. Haastig om te luisteren. De Bijbel zegt, test de geesten. Amen. Het maant ons aan om de geesten te testen. Om het onderricht te testen. En dat was zeker waar in die tijd, want ze hadden toen nog geen complete Bijbel. Amen. Ze hadden nog geen compleet woord waaraan dat ze alles konden testen van wat Jezus had gezegd. Want zij hadden een mondelinge overlevering. Dus het was moeilijk om te testen, maar dank de Heer. Dat we het woord hebben. Dat we het kunnen vergelijken met dat wat de Heer heeft gezegd. Amen. En het is noodzakelijk om dat te doen. Het is noodzakelijk om het kwaad te oordelen. Amen. Niet de persoon, maar het kwaad. De daad. Amen. En dat komt ook in 1 Korinthe. Hoofdstuk 5, vers 9. Een verschil tussen de daad oordelen en het hart van de persoon. Hè? Stel dat je hebt de informatie, je hebt de feiten. En we hebben hier zo'n voorbeeld in 1 Korinthe, hoofdstuk 5. Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten. Volgende. Wat ik bedoel is dit, u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, een lasteraar, een dronkaard of een uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten. Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente. Over de buitenstaanders zal God oordelen. Maar binnen de gemeente geldt, verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Amen. Dus het is duidelijk dat er een tijd en plaats is wanneer al de feiten bekend zijn. Om te oordelen. He, er was hier een probleem in de gemeente in Korinthe. Ze hadden heel veel problemen. Maar iemand leefde samen. Hij deelde het bed met de moeder van zijn vader. En niemand in de gemeente deed er iets aan om het probleem aan te pakken. En ze lieten het toe. Ze hadden zelfs eten mee. En trouwens, wanneer ze samen mee aan tafel zitten, was een intieme vorm van fellowship. Ja. Dat is niet zoals in een tijd van ons vandaag, dat wij even samen gaan eten. Hè? Dat is het brood breken, het deel, dat werd dagelijks bijna gedaan toen. Hè? En dus niemand in de gemeente deed iets aan het probleem, ze lieten het toe. En dus Paulus geeft hier zijn advies, hè, om de man die de zonde heeft gedaan, om hem buiten de gemeente te zetten. En dit met het oog om hem tot inkeer te doen laten. En eens dat hij tot inkeer komt, om hem terug te laten. En hij schrijft trouwens ook een brief in 2 Korinthe over het effect van deze straf, deze maatregel, dat hij tot bekering is gekomen. En Paulus roept ook in zijn tweede brief aan om hem terug te laten in uw midden. Amen. Dus dat de straf niet te lang, wanneer je ziet dat er inkeer is. Amen. Open en kom tot restoration. Amen. Kom tot de zegen, restoration. Tot de. Je weet wel wat ik bedoel. Amen. Maar Paulus had het dus over mensen. Hè, oordeel mensen die zichzelf broeders en zusters noemen, maar die zich duidelijk niet hebben bekeerd. Amen. Laat ze niet zomaar hun gangetje gaan, want anders gaat het een infectie wordt. Want zoals de goedheid van de Heer, amen, heel besmettelijk is, is ook de vruchten van het vlees heel besmettelijk. Amen. Is het effect van zonde besmettelijk. Amen. En dus het moet aangepakt, het moet beoordeeld en geoordeeld worden. Amen. De daad moet geoordeeld worden. Over het hart van die persoon, waarom dat die de zaken doet die heeft gedaan, dat laat ik aan God over. Maar er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de zaken van het vlees, dat behoort tot het oude, en de dingen des geestes, dat behoort tot het nieuwe. Halleluja. Daarmee, over de buitenstaander zal God oordelen. Wat hebben wij te maken met mijn buurman die erop los drinkt en zuipt? En ik zou dan zeggen, oh, dat de straf van de Heer op hem mogen komen, van een dronkaard, van een overspelige. Nee, die staat reeds onder oordeel. Die kent God niet. Die staat niet. Laat God over hem oordelen, maar laat mij het goede nieuws verkondigen. Amen. In Jezus' naam. Dank u, Heren. Dus we moeten een verschil leren maken. Dus oordelen. De daad en het hart van de zondaar. Ik kan iemand zien zondigen. Ik kan iemand een fout zien maken. Ik kan bijvoorbeeld een broeder of zuster dronken over het straat zien strompelen. En ik kan dan oordelen op basis van het woord, dat inderdaad zegt dat we niet dronken mogen zijn van wijn, maar dronken mogen zijn van de Heilige Geest. Dus als ik er zeker van ben dat die broer of zuster dronken is van wijn en niet van de Geest, dan oordeel ik dat als een slechte daad. Hij zondigt tegen het woord van God. Amen. Nu, wat kan ik daaraan doen? Op basis van liefde zou ik mijn broeder of zuster moeten confronteren met zijn daad en hem aanmanen om te bekeren, om vergiffenis te zoeken. Amen. Om de liefde van God in zijn hart te ontvangen, om te vragen waarom. Waarom dat hij dit doet? Waarom die leegte vullen met de substantie? Op basis van liefde zou ik hem daarmee kunnen confronteren, omwille van zijn ziel. En de mensen en de getuigenis van Christus, die hij hiermee zou beïnvloeden door zijn of haar gedrag. Dat is zonder oordelen, zonder het hart te beoordelen. Dat is rechtvaardig, omdat ik het doe in een geest om mijn broeder of zuster op te bouwen, niet om mijn superioriteit te doen laten gelden over hem, maar of haar, maar om hem of haar te herstellen. Dat is een groot verschil. En zo kan je zien of iemand rechtvaardig oordeelt. Ga je ermee confronteren op een manier, geleid door de geest, om hem te doen herstellen, of om te laten zien dat jij, och arme, wat ben jij toch van een loser? Kan je nu niet beter doen? Ik kan het toch ook, dus kan jij het dan niet? Nu, als je hem confronteert, hem of haar, prijs de Heer, doe je het op een rechtvaardige manier, maar de meeste mensen zouden het al niet doen, de meeste christenen zouden het al niet doen. Herstel, dankjewel Marian. Herstel is inderdaad het woord waar ik zag daar straks. Amen. Maar de meesten zouden al niet confronteren. Ze zouden waarschijnlijk denken, oh, ziet hem daar lopen. Och, arme, maar ik ga hem maar laten doen, want het is er tussen hem en de Heer. En wie ben ik om te oordelen? Of anderen zouden niks zeggen, maar zouden het wel gaan doorvertellen. Aan anderen wat ze hebben gezien. En niet om, in een poging om te herstellen, maar eigenlijk om een poging om... Ja, ik weet niet waarom dat je soms al die dingen wilt overtellen, maar als je het doet, alsjeblieft, betrek de Heer, want je wilt niet betrapt worden op het kwaad spreken of het rollen. Amen. Wil hem doen herstellen? Wil je hem doen herstellen? Amen. Confronteer in de naam van Jezus, want hij die een broeder ziet zondigen en hem, amen, herstelt en hem terug op het pad brengt. De Bijbel zegt, hij bedekt een zee van zonde. Hij bedekt vele zonden. Amen. Daarvoor worden we geroepen. Amen. Niet om de daad te oordelen en hem te herstellen, maar laat het oordeel van het hart over aan de Heer. Dat is niet om jou, want sommigen zouden zeggen, oh, ziet hem daar lopen. Wat een zieligheid, wat een zwakke broeder. Kan u nu echt niet zonder alcohol? Die gaan naar de kerk. Ik neem alcohol als een voorbeeld, hè, want we hebben iedereen... Ik kan van allerlei dingen gebruiken, amen. Maar die is zwak. Hè? Ik drink toch geen alcohol, waarom kan die dan nu niet? Zie, nu zijn we het hart van de overtreder aan het oordelen. We zijn zijn motivaties aan het oordelen. Maar wat heb ik daarmee te maken? Want ik weet niet wat die mens meemaakt. Ik weet niet waarom hij naar die fles grijpt. Ik weet niet de problemen die op zijn hart liggen, die zo zwaar doorwegen. Waarom hij doet. Het is niet om mij dat te oordelen. Ik moet hem op een liefdevolle manier herstellen in de Heer. En ik laat het oordeel van zijn hart en zijn motivaties over aan de Heer. Want niemand kent het hart buiten God. En ik kan hem alleen maar vertellen over het hart van God voor hem of haar. Zodat die leegte en die gebrokenheid en die wonden in hun hart kunnen hersteld worden. Amen. Ieder van ons heeft een zwakheid. Ieder van ons heeft een bepaald zaak en situatie in zijn leven, die zwak is, maar het is niet iets groot, het is niet bekend naar de wereld toe, het is bekend in het geniepige, maar God ziet alles in het geniep, maar niet naar de wereld, en daardoor denk je dat je veilig bent, amen, omdat andere mensen het niet zien, maar God ziet het, amen, God ziet het, en de ene, bij de ene is het zichtbaar, door alcohol en overspel en weet ik veel welke andere grote zonden. Hè? Want dat zijn zo de grote zondes die we aan het bord plakken. Omdat iedereen dat kan zien. En daar oordeelen we dan over. Maar jij die oordeelt over de splinter in de ander zijn oog. En je hebt zelf een balk in je eigen oog. Amen. Wees voorzichtig met het oordelen over iemands hart en iemands motivatie. Ja, het is verkeerd wat dat ze doen. Dat is waar. Herstel ze. Herstel ze. Amen. Bid voor ze in Jezus' naam. Bid dat de Heer u wijsheid geeft. Amen. Om er iets aan te kunnen doen. In plaats van... Ja, en je kent dat stemmetje wel. Je kent dat stemmetje wel dat opkomt dat zegt... Oh, gelukkig dat ik zo niet ben. Oh, prijs de Heer. Daar ben ik al lang vanaf, hè. Dat is niet van God, dat stemmetje. Dat is van het vlees. Dat is van het vlees dat zegt, dank de Heer dat ik heiliger ben dan de anderen. Dat is niet van God. Dat is van de Heer. Dat is van het vlees. Wat van de Heer komt, is compassie. Amen. Verheug u niet wanneer uw vijand ten val komt. In Psalm lezen we dit. Ik heb deze morgen nog gelezen, ik ben de Psalm vergeten. Misschien kan iemand het eens rap googlen. Verheug u niet wanneer uw vijand ten val komt. Ja. Soms verheugen we onszelf wanneer we onze vijand, of nog erger, een broer of zuster, ten val zien komen. En er is een zeker raar gevoel. Dat is niet van God. Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar de psalmen zeggen toch dat we ons moeten verheugen. David spreekt veel in zijn oordeelpsalmen. Zo noemen ze die, de psalmoordelen. Wanneer hij oproept om God, om zijn vijanden te oordelen, om wraak te doen neerdalen. Om de tanden uit de mond van zijn vijanden te slaan en al die mooie symbolische taal. Maar die leefde onder het oudverbond. We hebben een nieuw verbond en we hebben het voorbeeld van Jezus. En wat was Jezus zijn reactie op het oordeel van de stad van Jeruzalem? Hij wist wat er ging gebeuren met Jeruzalem. Hij wist wat er ging gebeuren in 70 na Christus. Dat bijna alle Joden gingen gekruisigd worden door de Romeinen. Hij wist wat er ging gebeuren. Amen. Dat het niet was zonder de genade van God, alleen nog een select groepje zou overleven. Amen. En wat was de reactie van Jezus toen hij op de berg was en hij zag beneden de stad van Jeruzalem? Wat deed Jezus? Hij spreekt 24:17, dat is het inderdaad. Het was geen psalm, het was een spreuk. Dankjewel Marianne, juist. Dankjewel. Spreuk 24, verheug je niet over uw vijanden wanneer ze vallen. Wat was de reactie van Jezus? Hij weende. Hij had compassie. Hij had evengoed kunnen verheugen over het oordeel. Ha, 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 yes. God zal mij wreken. Jullie stomme Joden, had hij kunnen zeggen. Jullie die mij verwerpen. Ha, 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 wacht maar. Ik ga gelijk krijgen. Ik ga gelijk krijgen. Hetgeen dat ik zeg. Amai, het gaat recht in uw gezicht terugkomen. Hetgeen jullie mij aandoen. Ik zal mijn gelijk krijgen. Ken je dat? Die hartstoestand? Ken je die hartstoestand? Ik word daar veel mee verleid om oordeel uit te spreken over iemand omwille van ik wil mijn gelijk krijgen. God, toon het hun. Haha, toon het hun. En wanneer dat ze toont, ga ik hun lekker uitlachen in hun gezicht en laten zien dat u gelijk had. Maar eigenlijk wil ik zeggen dat ik gelijk had. Het is niet van God. Jezus weende. Hij weende omwille van wat er ging gebeuren. Het oordeel van God, wat een rechtvaardig oordeel was. Maar hij weende. Amen. Dus verheug u niet wanneer je iemand ziet neervallen. Maar bid voor compassie in uw hart op te wel, zodat we een herstel kunnen brengen. Amen. Als het nog niet te laat is. Dank u, Vader. Want wat gaat er in het hart om van een broeder, een zuster of van een mens die leeft onder het oordeel van God, dat weten we niet. Je weet niet wat die mens meemaakt als hij zondigt en dat er vroeging in zijn hart omgaat, dat hij of zij daar zich niet slecht bij voelt. Ik ben er zeker van wel. Maar op de een of andere manier kunnen ze geen weerstand bieden aan de verleidingen. En ik veroordeel zijn daad, maar God geeft me genade, want hetzelfde kan ook mij overkomen. Want hetgeen waarmee jij oordeelt, zal jij geoordeeld worden. Amen. Daarom zei Jezus, oordeel niet een persoon over de splinter in een oog, terwijl je zelf een balk in je oog hebt liggen. Met andere woorden, maak je een hypocriet oordeel. Je kan niet over iemand zijn hart gaan oordelen. Terwijl we zelf worstelen met zwakheden. Amen. Ja, maar ik ben tenminste niet zoals die ene zondaar. Ken je dat? Is het gebed van de fariseer. Oh, dank u God dat ik niet ben zoals de prostituee of zoals de tollenaar. Hè, dat zijn al grove zonden, maar dank de Heer dat u bij me bent en dat ik zo voorspoedig ben en dat ik een tiende kan geven van alles wat ik heb. Nee, u moet bidden, Heer, dank u Vader voor uw genade, want het is door uw genade dat ik tot inkeer ben gekomen en dat ik zie wie ik was, maar dat ik nu opnieuw geboren ben en dat ik een nieuw persoon ben. En met de genade die u mij heeft gegeven, ga ik de genade teruggeven aan andere mensen om ze te kunnen herstellen. Amen. Dank u Jezus. Halleluja. Amen. De Heer heeft mij genade gegeven om niet te snel te oordelen, rechtvaardig te oordelen, niet over het hart van de mens, want u weet, als ik dat wel doe, ik zal ooit in een positie terechtkomen, waar ik ga geconfronteerd worden met mijn eigen vooroordelen. En dan besef je eigenlijk, oei, mijn hart is eigenlijk ook niet zo zuiver. Ik ben eigenlijk ook zwak. Amen. Niemand is immuun voor verleidingen. Amen, we zien het elke keer maar weer. Dat er grote leiders fouten maken. Verleden week nog. Dat er de grote leider van de New York kerk, Hillsong New York. Ben zijn naam vergeten. Was het Lent? Carl Lent of zo. Een enorm populaire kerk. Duizenden mensen. Onder andere Justin Bieber gaat er naartoe. Maar die man is moeten aftreden omwille van morele fouten, ja, en andere zaken. Ik oordeel die man niet over zijn hart, ik oordeel wel over de daad en het is goed wat hij doet om af te treden. Het is goed wat hij doet om vergiffenis te zoeken. Hij was getrouwd, hij is getrouwd nog steeds, ik weet niet wat er gaat gebeuren in dat huwelijk. Maar in ieder geval, er moet natuurlijk herstel en verzoening. Er zijn natuurlijk altijd gevolgen van fouten die komen. Altijd gevolgen van zonde. En sommige kun je niet meer ongedaan maken. Amen. Maar ik oordeel niet over zijn hart. Hij is in een positie gekomen, ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe. Daar zijn ook fouten gemaakt. Maar als we gaan zeggen van, het is altijd hetzelfde met die, het is altijd hetzelfde met die groep, altijd hetzelfde met die branche van het christendom. Het was te voorspellen, want dit en dat en dat. Wees voorzichtig. Want jij kan ook ooit in zo'n situatie komen. En dat gaat niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar dat kan geleidelijk aan gebeuren. En dan kijk je ineens terug en zeg van, oh lap, ik ben eigenlijk juist dezelfde geweest. Amen. Oordeel rechtvaardig. Ik eindig hiermee. Oordeel de daden. Niet de motivaties of de harten van de mensen. Oordeel op basis van de waarheid. Geen hypocriete oordeel. Want zoals je een ander oordeelt, zal je zelf ook geoordeeld worden. Kunnen we samen bidden. Vader, we danken u, Heer, voor hier samen te zijn, Heer. Laten wij een instrument en een stem zijn van herstellende wereld. Een instrument van een rechtvaardig onderscheid tussen goed en kwaad, op basis van rechtvaardigen, op basis van waarheid, op basis van feiten, Heer. Heer, laten wij bekend staan, Heer, als neutrale mensen, iemand die kansen geeft aan andere mensen. Iemand dat niet snel is, dat traag is om te spreken, traag is om een oordeel uit te spreken, haastig om beide kanten te horen. Dank u, Vader. Heer, dat we tot u mogen komen, Heer, met onze eigen zwakheden. En dat we niet daarop gaan focussen, maar vooral focussen op uw sterkte, Heer. Want mijn zwakheid wordt een kracht, Heer, wanneer we het aan u overgeven. Mijn zwakheid gaat u transformeren in een kracht, Heer. En ook mijn broeder of zuster, Heer, die zwak is en waardoor hij zondigt, Heer. U kan hem transformeren, Heer. En ik ga niet verheugen wanneer hij of zij valt, zodat ik mijn gelijk kan bewijzen. Nee, ik ga me niet verheugen, Heer. Of staan dansen, Heer Jezus, over de assen van iemand anders. Ik ga, Heer, wenen omwille van iemand anders. Fouten en zonden, zodat we ze kunnen Herstel, Heer, in uw geest, Heer. Want liefde herstelt, Heer. Liefde herstelt, Heer. Liefde herstelt. Vader, ik bid voor onze zwakke broeders en zusters die pijn hebben. Heer, die gaan doorheen ziektes en moeilijke momenten, Heer. Heer, dat we ze niet mogen beoordelen, hun geloof op basis van hun situatie, Heer. Dat we niet mogen zeggen, wat een zwakke broeder of zuster kan die nu de Heer niet prijzen. Omwille van hun pijn. We weten niet wat ze meemaken, Heer. Maar u weet het wel, Heer. Halleluja. U bent de oordeler over hun hart, Heer. U bent de oordeler, Vader. Maar laat ons worden opgeroepen, Heer, om mensen te herstellen. Om te verzoenen en ze te brengen. Dichter tot u in Jezus' naam. Amen. God zegen u, broeders en zusters. Onthoud Psalm 141, vers 3, Heer. Zet een wacht voor mijn mond, Heer. Een post voor de deur van mijn lippen. Amen. Zet een wacht voor mijn mond, Heer. Een post voor de deur van mijn lippen. Mogen de Heer u deze week helpen om niet kwaad te spreken over een ander, om niet te oordelen op basis van halve zaken. In Jezus' naam. Amen. God zegen u. Iemand daar nog iets op wil zeggen?